Rick.
Masha.
Zou Roger Schmid vroeger vaak met vuur hebben gespeeld?
Wie immer ohne geweer.
Mario, wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wereldgoal. 5-1. Lozano richting De Jong. Oh, De Jong! Oh, wat een mooie. Fenomenale goal van De Jong.
Welkom bij aflevering 32 van de PSV-podcast. Een week waarin persoonlijke fouten PSV duur kwamen te staan in Griekenland. Schmid, zijn toveropstelling niet werkte. En Mario Götze, PSV, aan een belangrijke overwinning hielp tegen Vitesse. Rick en Guus, we gaan het er uitgebreid over hebben. En laten we maar dan met gisteren beginnen, denk ik.
Ja, ik vind het echt even vermakelijk als interessant wat er met PSV gebeurt nu. Ja, weet je, hij trekt zijn eigen plan, Schmid. Hij gaat tegen de stroom in. Hij roept weerstand op. Hij blijft bizarre uitspraken doen. En toch gaat hij door op de weg die is ingeslagen. En nou ja, ik moet zeggen, voor ons als journalisten is dat heerlijk. Want er gebeurt elke week iets. Ik vraag me alleen af hoe dat voor de supporters is. Ik kan me ook wel voorstellen dat die soms met handen in het haar zitten als ze weer een opstelling zien of een eerste helft voorbij zien komen. Maar met Schmid gebeurt er altijd wat. Ja. Omdat hij zijn eigen plan trekt. En dat is mooi.
Wat dacht jij, Masha, gisteren toen je die elf zag voor PSV Vitesse?
Ja, nou ja, je hebt het er dan natuurlijk weer over in de groepsapp. En ik moest ook zo lachen om jouw tweet. Want dit is het, don't shoot the messenger.
Ja, ik denk ook. Voelde het al aankomen.
Jij dekt jezelf voor.
Ja, ik denk op een gegeven moment, joh. Ja. Ja, je krijgt zo ongelooflijk veel reacties momenteel. En dat heeft denk ik ook wel met de coronaperiode te maken. Hè? Normaal zijn mensen allemaal onderweg of in het stadion. En dan denk ik dat ze denken, ja, ik zie het wel hoe het loopt. Maar het is momenteel, wat jij zegt, Guus, ja, het is natuurlijk wel heel het is wel heel opmerkelijk wat er allemaal gebeurt. Hè? Dat dan in één keer Fijn die 4 wedstrijden niet gespeeld en staat er in één keer weer in.
Nou, Viergever vond ik het meest opmerkelijk. Die heeft sinds begin december niet meer gevoetbald.
Nee, en die had ook nog helemaal niet 11 tegen 11 getraind bijvoorbeeld. Nee. Gutierrez is dan in één keer weer terug.
Ik spreek het nogmaals alleen maar voor mezelf. En op Twitter zijn er ook genoeg mensen die er heel anders over denken dan ik. Maar ik vond het interessant, denk ik. Ja, weet je, we roepen maar ook wel een soort van nieuwsgierigheid op. Van, nou, ik ben nou toch ook wel eens heel benieuwd waar dit omheen gaat.
Maar nieuwsgierig, maar niet van, wat fuck is dit nou weer in één keer?
Nee, daar ben ik een beetje voorbij of zo, denk ik. Dat heb je dan een paar keer gehad. En dan denk je, nou, net als je denkt dat het echt niet gekker kan, dan wordt het dus toch nog een stukje gekker. Ik moet zeggen, ik kan er nu zo over denken, want we hebben natuurlijk wel gewonnen uiteindelijk. Dus dan wordt het minder erg. Maar
het is meer het gevoel vooraf.
Vooraf. Dan denk je wel, what the fuck. Maar je denkt ook, tenminste, ik dacht, ja, ik ben echt heel benieuwd, want er zal wel weer iets in zijn hoofd zitten, waardoor hij dan deze beslissing neemt. En hoe gaat dit uitpakken? Nou, dat pakt er dus niet zo heel goed uit.
Is dat ook bij jullie onderling supporters? Is iedereen benieuwd? Of
nee, de meeste mensen die zijn niet benieuwd. Die zijn wel boos.
Ja, wat is een beetje, wat zijn de reacties dan? Of wat is een beetje de sfeer onder jullie?
Ik vind het lastig om te zeggen. Want ik probeer me een beetje af te sluiten van negativiteit. Dat is wat ik vorige week ook al zei.
Ja, maar probeer een beetje die sfeer te vangen.
Ja, nou, in mijn PSV-vriendengroep is het niet heel negatief. Eigenlijk helemaal niet. Weet je, probeer gewoon wel de positieve dingen te zien. Niet dat daar niet gevloekt wordt, hoor. Of weet je, dat gebeurt echt wel. Maar ja, er zijn ook wel heel veel mensen die gewoon echt vinden dat die dat Schmid niet goed bezig is en dat hij zou moeten vertrekken, misschien zelfs al wel, maar dat vind ik het totaal niet reëel. Nee. En dat is misschien ook wel dat ik probeer ook wel heel realistisch te zijn van oké, maar als je hem nu, weet je, als je hem nu wegdoet, wat hebben we dan nog? Dus
ja, maar volgens mij is dat helemaal niet aan de orde.
Nee, daarom.
Totaal niet.
Nee.
Dus maar de, nee, er zijn wel heel veel supporters die wel echt... Die zijn wel echt boos. En we kunnen dat straks, we kunnen wel wat reacties behandelen. Ik heb er genoeg voorbij zien komen. Ja,
maar het idee is een beetje dat hij... soms tenminste, lees ik wel eens, het idee is van... Hij doet 26 namen in een lotto zakje. En hij haalt er 11 uit. Ah, zo is het niet helemaal. Het is zo, hè. Hij doet het empirisch, hè. Dus dat wil zeggen gewoon op basis van wat hij ziet... Maar ook wel op basis van bloedwaarde. Goed.
Het is ook wel een aparte snuiter.
Het is heel ongebruikelijk natuurlijk. Als je bijvoorbeeld Malen niet laat spelen in een nationale... Dit seizoen, een nationale topwedstrijd. Ja. Het is
Maar weet je wat ik dan wel mooi vind aan hem? Kijk, donderdag hebben ze een enorme zeepert opgelopen. Hè? Ik vond het echt eigenlijk nergens op slaan wat ze aan doen waren.
Nee.
Dan zou je als trainer... Of 9 van de 10 trainers zouden denken... dan moet ik in ieder geval die wedstrijd op zondag winnen... of daar zo min mogelijk reuring creëren... Ja. om het toch rustig te houden. Ja. En Smit heeft daar lak aan. En wat doet hij? Hij komt met de meest bizarre opstelling bijna die er mogelijk is. Ja. Omdat hij zijn eigen plan trekt. Omdat hij ervan overtuigd is dat dit de beste manier is. Dus hij is niet bang om tegen de stroom in te gaan. En ja, je kan er van alles van vinden. En dat gaan we ook nog wel zo doen. Maar het heeft ook wel weer iets dat hij... zo eigenwijs is en dat hij zo overtuigd is van zichzelf... en dat hij dan na afloop ook het kan laten lijken... of het de normaalste zaak van de wereld is wat hij heeft gedaan. Want je zit daar tegenover hem of je luistert naar hem... en je krijgt toch het gevoel dat je met z'n allen gek bent.
Nou,
en
precies. Dat hij de enige is. Wij zijn dom en hij heeft het gesnapt.
Ik weet niet of het een soort gaaf is... maar ik zat voor meer nog even te denken... wat als bijvoorbeeld een Ernest Faber of zo dit allemaal had gedaan, deze keuzes...
Die kan dat niet, die zou dat niet zo stoïcijns kunnen brengen. Weet
zou iedereen dan ook? Je hebt toch het gevoel dat iedereen bij Smit zoiets heeft van, andere cultuur, grote naam. Misschien ziet hij het wel op een manier zoals niemand het ziet. Terwijl ik heb het gevoel als Faber dit zou doen, ik noem maar even een naam, dat iedereen zoiets zou hebben. Ja, maar dit slaat helemaal nergens.
Maar er is nu ook wel kritiek op Smit, hè?
Ik denk als Van Bommel dit had gedaan, was het ook niet gelukt.
Dat iedereen het zomaar aanneemt.
Maar ben je het met me eens dat je dat hij het kan laten overkomen alsof het de normaalste zaak van de wereld is wat hij aan het doen is.
Nou, op mij niet helemaal, moet ik zeggen. Kijk, die 5-3-2 vond ik niet heel logisch. Kijk, hij zei van ik wilde Nick 4 geven ondersteunen. Hè? Dus Rosario was een soort van libero. Dat werkte volgens mij.
Maar die maak je daar ook meteen de kop van Jut mee dan.
Jij vindt het niet normaal wat hij doet. Maar ik bedoel dat hij het laat overkomen alsof het heel logisch is.
Nou,
hij kan het wel beredeneren, alleen het werkte gewoon niet goed. En daarom heeft hij denk ik in de rust ook omgezet. En Rosario vond ik na rust wel weer goed spelen.
Hij kan dan wel achteraf doen alsof dit part of zijn great masterplan was. Weet je, hij zou ook zo'n villain in zo'n film kunnen spelen. Hij doet dan net alsof hij Stratego wel snapt. En wij zitten nog steeds te kijken waar ik mijn verkenners neer moet zetten. Ja, weet je wel.
Ook aan ons dan een beetje de taak om er doorheen te prikken. Als je naar die eerste helft gaat kijken, dan slaat dat natuurlijk ook nergens op. Wat PSV daar aan het doen.
Nee.
En ik ben dan ook benieuwd als dit, en jij kan het beter beoordelen als supporter zijn dan Rick en ik, denk ik. Maar als dit gebeurt in een vol stadion. Dat hij in een topwedstrijd met 5-6 wissels gaat spelen... en je wordt in de eerste helft finaal van de mat gespeeld. Weet je, wat gebeurt er dan in zo'n stadion... of hoe zit je als supporter dan op de tribune? Want nu voetbal je toch in een soort cocon... en krijg je
precies.
Niks mee van
dan,
wat op Twitter allemaal gebeurt.
Hij laat Malen en Gutsen laat hij gewoon in eerste instantie niet spelen. Ja, wat er gebeurt in zo'n vol stadion... is dat je gaat roepen om je beste spelers. Dus daar komt natuurlijk ook wel... een fluitconcertje bij hier en daar. Maar je gaat wel proberen om als publiek daar een beetje druk op uit te oefenen. Dus dan gaat er wel gescandeerd worden om de jongens die je wil zien... die de wedstrijd wel kunnen winnen. En daar hoeft hij zich nu niet aan te storen. Ik weet niet of hij zich... Het wordt heel interessant, want zou hij zich daar anders aan storen? Dat vraag ik me af. Doet dat dan iets met hem?
Ik vind het wel mooi dat je dat zegt, Guus. Want dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, het publiek is een factor. En in dit zo'n wedstrijd zie je pas echt dat je het publiek mist. Want inderdaad, als het 0-1 was geworden, de rapen waren aardig gaar geweest, denk ik, op de Oosttribune dan.
Ja, zeker.
Die druk speelt zeker een rol, zeggen jullie.
Het publiek is gewoon een factor.
Ja, er is wel vaker gewisseld, gewoon onder druk van het publiek. En hij kan nu gewoon... Ik kan
Afflei vorig jaar nog herinneren dat hij mocht invallen.
Uiteindelijk kwam hij er toch in, hè?
Ja.
PSV Fortuna Sittard.
Ik weet niet of dat in een leeg stadion was gebeurd.
Volgens mij was het 7 december 2019. En hij kwam erin. Maar, nee, ja. maar dit is... Kijk, ik wil niet zeggen dat Smit het allemaal anders had gedaan als ze wel publiek had gezeten. Maar zo'n wedstrijd loopt gewoon anders. Want het publiek accepteert dat niet. Als je 0-1 achterkomt en die kansen blijven komen voor Vitesse. Of, ja. Nou, laten we ook niet doen alsof het een team waren. Maar er waren wel een paar goeie natuurlijk.
Ja, PSV had weinig in te brengen in de eerste helft.
In de eerste helft had het gewoon 1-3 kunnen staan, ja. Klopt.
Maar misschien dat je ook niet alleen gaat kijken naar waar wordt om gescandeerd. Kijk, op zo'n moment, zo'n eerste helft met zo'n Rosario. Kijk, iedereen snapt natuurlijk dat die jongen daar niet lekker speelt. Maar op een gegeven moment, hij zou in een vol stadion toch wel het nodige te verduren krijgen. En dan zou je misschien, kan ik me indenken, als Smit zo'n jongen daar niet aan bloot willen stellen. En nu kun je het uitproberen, want er is niemand die bier naar hem gooit.
Ja, maar uitproberen? Je speelt
een concurrent. Nee, maar
dat is omdat jij vroeg, hoe is dat het verschil met publiek, ja of nee? En ik vraag me af of die dat risico had genomen met publiek, omdat dan zo'n Rosario ook echt wel wat vervelends te horen krijgt. En misschien ook wel de nodige bekers bier, dat weet ik niet. Maar
het is geen experiment met chips of zo. Hè? Of met, het is gewoon
nee, dat weet ik. Maar hij durft het nu. Maar zou hij het gedurfd hebben met publiek erbij en daarmee Rosario dus nog meer kop van jut hebben gemaakt? Dat vraag ik me af.
Roger Smits wil achteraf zeggen, ik had het precies zo weer gedaan als het...
Probeer je heel even in zijn hoofd te verplaatsen, inderdaad. Hij heeft die zware wedstrijd donderdag gehad. Vitesse wacht en dan voor aankomende donderdag weer een zware wedstrijd. Redeneert hij dan inderdaad van, ook met dit team, wat hij zondag heeft opgesteld, kan ik van Vitesse winnen? En stel dat het staat 1-0 of 2-0 na een uur, dan hoef ik Malen of Gutsen niet per se in te zetten. En heb ik dus 3 punten en spaar ik mijn beste spelers voor aankomende donderdag.
Hij zei zelf, ik had met de beste 11 niet gewonnen vandaag.
Ja, maar dat is toch ook een vrij bizarre uitspraak.
Laten
we het mooier maken dan het is.
Hij zei, ik heb gekozen voor de beste aanpak. Ik heb niet gekozen voor de beste 11.
Ja, maar dat
de
is
beste
toch
approach,
ook...
zei hij. Ja. Ja, goed. Ja, het is heel opmerkelijk. Ik vraag me af of hij het achteraf... Want hij heeft in de rust natuurlijk het systeem weer omgezet. Achteraf zal hij het... Ja, als hij het nu nog een keer zou moeten doen, zou hij...
Ja, maar daarmee bewijst hij toch ook gewoon zijn eigen ongelijk. Door het in de rust helemaal anders te doen. En twee jongens dan al in te brengen. Want...
Kijk,
is de beste aanpak om 5 of 6 jongens te wisselen, ook nog een ander systeem te spelen, en dan kom je dus in een team terecht met jongens die niet tot nauwelijks met elkaar hebben samengespeeld in een systeem wat niet of nauwelijks is gespeeld. Is dat
gevaarlijk.
De beste aanpak om Vitesse te bestrijden?
hij
daar kun je toch wel je vraagtekens bij zetten?
Hij dacht blijkbaar van wel.
Nee toch?
Nee. In mijn ogen niet.
Met jongens die geblesseerd zijn geweest, die nog niet hebben gespeeld.
Nee, dat is heel raar. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat hij Vitesse heeft onderschat. Dat zou namelijk ook heel raar zijn. Dat je denkt, nou, ik doe gewoon dit. En weet je, maakt niet uit, want we winnen het toch wel.
Nee, dus ik zat vandaag zitten denken, wat zal er dan in zijn hoofd omgaan? Van ja, met dit team kan ik ook van Vitesse winnen en kan ik mijn betere spelers sparen. En dan heb je een win-win situatie.
Ja, maar het is toch naïef om te denken dat je met dit team van Vitesse had kunnen winnen.
Ja, dat zou ik ook denken.
Ja, dus
omdat
dat...
het voor mijn gevoel te veel is. Kijk, ik bedoel, Ajax speelt gisteravond thuis tegen Sparta. En die laten dan Klaassen een keer op de bank beginnen. Maar de kern van dat team blijft gewoon overeind. En dan kun je 1 of 2 spelers wisselen. Maar bij PSV wissel je 5 of 6 jongens die eigenlijk geen wedstrijdritme hebben... En in een ander systeem moeten spelen.
Ja. Het is een totaal afwijkende aanpak. Die ik nooit echt gezien heb.
En tegelijk moet ik zeggen, daardoor vind ik het ook wel weer mooi.
Jawel, ik vind het heel mooi. Maar ik zie natuurlijk wel eens ploegen die roleren. Maar ja, in zo'n wedstrijd dat doen op deze manier. Ja, het is totaal afwijkend. En het pakt goed uit. Hè? Dus hij kan nu zeggen, ja, god, net als tegen Sparta eerder dit seizoen. Dan wisselde hij er 8. Ja. Ze pakten het uiteindelijk ook goed uit. Ze wonnen ze ook nipt.
Ja, maar dat doet hij dan achteraf. Dan zegt hij, ja, dit was mijn plan.
Maar het zal er 1-1 blijven. Maar... Ja, dan krijgt hij een emmer drek over zich heen. Vandaag in de media.
Ja, en het was natuurlijk wel essentieel dat hij deze wedstrijd ging winnen. Ja. Ik bedoel, niet dat ze hem op straat gooien.
Ja, ik vind wel dat hij een risico heeft genomen.
Het werd wel echt tijd dat er even weer 3 punten naar binnen werden gesleept.
Nou ja, ook in die zin kun je volgens mij... Je kan het altijd volgens mij op 2 manieren bekijken, hè, hoe die nu aan het werk is. Je kan het finaal afbranden en je kan het ophemelen. Maar volgens mij zit het ergens ertussenin?
Nou, hij denkt juist dat hij een risico had genomen als hij de sterkste elf had opgesteld. Want dan had hij met
ja, spelers... anders had hij ze wel opgesteld.
Nee, maar dan waren misschien spelers geblesseerd geraakt, ja. Zegt hij. Of hè, ze testen dat met die bloedproefjes. Testen dan...
Ja, ja, maar hij kijkt op lange termijn ook, hè?
Ja, en maar dat is ook gek, want de ene keer zegt hij... Ja, hè, ik ben alleen bezig met de volgende wedstrijd. En de andere keer zegt hij... Ja, ik kijk ook naar de lange termijn. Kijk naar het heel seizoen, ja. Dus... Het is wat daarbij ook allemaal een beetje gelegenheidsargumenten. Ja, en het enige wat uiteindelijk telt is winnen. Nou, dat heeft hij gedaan. Maar wel met een hele onconventionele aanpak. Eentje die eigenlijk, ja, wat mij betreft, totaal afwijkend is. En heel, heel opmerkelijk.
Ja, opmerkelijk is het. En daardoor interessant en mooi, vind ik. En tegelijkertijd inderdaad kun je ook de nodige vraagtekens bijstellen waarom die bepaalde keuzes maakt. En wat ik dacht... Kijk, hij is dat nu nog steeds aan het doen, dat roleren en spelers rust geven. Alleen je zit nu eind februari. En als deze week slecht afloopt, dan ben je klaar in de beker, klaar in Europa... en definitief klaar voor de titel. Ja. Dus dan kun je dadelijk wel een heel fitte groep hebben. Ja, maar tot hoe lang blijf je spelers sparen?
Ja.
Als je daar al klaar bent op alle fronten.
Ja, dat zei ik ook wel.
Dan, kun je ze heel lang sparen.
Als je deze twee niet zou winnen of allebei verlies zelfs, dan speel je voor de gevulde koeken.
Jouw uitspraak werd nog geciteerd bij ons in de krant.
Okay.
Heb je hem gelezen?
Nee.
Kolder van Paul Omkoud.
Zo is het natuurlijk wel. Als je deze twee niet wint. Dus dit zijn zulke cruciale... Maar ik denk zelfs als je Vitesse nu had verloren... Ja, dan ben je eigenlijk ook al klaar, hè? Want dan was het al had je dan van Ajax gewonnen, dan is het gat nog 9 punten. Dus dan is het.
Ja, maar dan komt het dus een beetje raar over dat je zegt: ja, maar we sparen spelers. Ja, maar ondertussen. Je
begint je af te vragen waarvoor nog, weet je. We zijn nu, januari is voorbij, super februari is ook eigenlijk bijna al voorbij. Dus als je het nu niet meer inhaalt, ja, waar spaar je die spelers dan nog voor? Want volgens mij, en daar zag ik ook wat vragen over, maar dat vraag ik me ook wel af. Kijk, als je nu dadelijk niet meer meedoet en je gaat doorselecteren en je wil nog spelers verkopen, dit is het voor de transferwaarde natuurlijk ook niet heel erg lekker.
Ik vind wel altijd bij dit soort dingen. Kijk, wij kennen nogmaals, hè, en iedereen zegt, ach, slappe zeurkneus, zegt iedereen dat. Wij kennen de medische gegevens van die spelers natuurlijk niet. Dus dat is wel een voorbouw wat je altijd moet maken. Los daarvan vind ik het passeren van Malen, vind ik bijna absurd.
Ja.
Kijk, ik snap wel, hij had donderdag een slechte wedstrijd gespeeld tegen Olympiakos. Maar ja, dan nog, die jongen heeft zoveel kwaliteiten. Hem opstellen of Vitesse, Vitesse is gewoon nog niet zo ver als Malen. Die heeft een hele andere status nog op dit moment. Dat is een nieuwe jongen die weliswaar heel talentvol is, maar ja...
Hij maakt het niet af, maar ik vond Vitesse echt niet slecht.
Nee, de jongen is heel snel en heeft goede loopacties. Dat zie je alleen, zijn afronding moet hij dan
nog
werken.
Het is nog geen Malen.
Nee.
Maar Malen... Ja,
er zit wel potentie in.
Je zag meteen na zijn invalbeurt, er zat een bepaalde gretigheid weer in. Die had hij donderdag overigens totaal niet, hoor, tegen Olympiakos. Vond ik hem matig spelen. Mm-hmm. Matig tot zelfs zwak. Dus ja, dan kun je zeggen, goh, dan heeft Schmid het misschien goed gezien, hè, dat hij even niet fit was. Toch vind ik het raar dat je hem niet opstelt, vooral. Dat is in mijn ogen een cruciale speler voor PSV. Ik zou hem altijd willen gebruiken. En je ziet aan die jongen zelf ook... Ja, je ziet het, die jongen is gewoon fit.
Ja.
En aan Zarayak vond dat hij in een interview... moet hij toch een klein beetje aan werken, volgens mij. Want het was niet echt een heel... hij moet een beetje aan zijn eigen branding gaan werken. Ja. Dat kan hij doen met goals, hè, maar dat kan je ook soms buiten het veld doen. En dit was niet echt...
Doe jij op?
Nou, hij had er niet zoveel zin in, volgens mij. Hij gaf hele korte antwoorden en normaal is hij niet spraakzaam.
Ja, hij staat ook wel eens met zijn telefoon en dan is hij nog appjes aan het sturen.
Nee, maar het is een prima gozer alleen.
Maar het is ook wel prima, want weet je, ik vind het ook wel weer leuk als ze niet helemaal kapot gemediatraind zijn.
Heel even inderdaad dat interview, meer over Malen, want het gaat nu dan alleen over fitheid, hè?
Ja.
Alleen ik merk als ik Malen dan gisteren bij de NOS ook zie staan... Die houdt zich een beetje in en die verwoordt zich heel netjes. Weet je wel, Schmid heeft ervoor gestudeerd. Maar ergens zie je ook aan hem dat het hem ook een beetje dwars zit. Weet je wel, dat hij niet alles speelt. En dan vraag ik me af, je bent fit. Maar hoe lekker zit je in je vel als je toch elke keer een beetje Dat schuurt met de trainer.
Jij vraagt je af of het contraproductief kan gaan werken. Omdat hij fit is en graag wil spelen. En dan er toch voor de fitheid uitgehaald wordt. Dat
ja,
die irritatie.
Maar misschien zit hij wel iets minder lekker in zijn vel. Omdat hij geïrriteerd is dat hij weer
gewisseld wordt. Ja, precies. Dus dan werkt het dus contraproductief wat Schmid doet.
Ja.
Dus
je weegt het dan tegen elkaar op. En nu wordt er alleen naar fitheid gekeken. Maar je wil natuurlijk ook dat je spelers goed in hun vel zitten. Ja. En ik geloof echt wel dat Schmid met zijn spelers praat en uitlegt waarom hij ze aan de kant houdt. Want het is niet zo dat hij zijn sterspelers zonder iets te zeggen op de bank zet.
Maar zal
hij
dat in het Duits of in het Engels doen?
Dat vind ik trouwens zo'n discussie.
Malen heeft er iets meer handigheid in dan bijvoorbeeld Iatare. Die dan na die wedstrijd Perez nog. Dat vond ik niet goed. Dat moet je niet doen.
Nee, maar Malen deed het ook handig. Malen deed het op zich. Maar met meer om. Je wil ook dat je spelers lekker in hun vel zitten.
Ja, maar je had wel het idee bij hem van, toen ik dat interview zag, dacht ik van oké, weet je, normaal is hij wel iets spraakzamer. Hij is namelijk best wel, als hij er zin in heeft, dan... Je ziet altijd wel van, nu had hij even...
Misschien had hij er ook gewoon even geen zin in. En dat kan ook.
Dat kan best een keer.
En als hij dat verder, weet je... Je mag het best een beetje merken als er gewoon binnen de normale grenzen blijft. Daar vind ik het ook wel leuk. Want je mag ook gewoon wel... Ja, ik snap wel dat je er niet altijd zin in hebt. Dat is volgens mij wat jij bedoelt. Zou Schmid niet gewoon hem lekker moeten laten spelen als hij aangeeft dat hij wil spelen? Omdat hij dan gewoon... vrijer en met meer vertrouwen kan spelen of zo.
Kan een speler niet zelf aangeven of hij vermoeid is of dat hij pijntjes heeft? Of ja, weet je, die afweging maakt zo moeilijk, want Schmid kijkt naar data, maar kijkt ook naar hoe een speler zich gedraagt.
Maar wordt er niet te veel gemeten misschien?
Weet ik niet. Ja. Ik zou zelf ook altijd zeggen dat ik voorstander ben van data, dus ik vind het krom om nu te roepen van het is allemaal onzin. Maar je hebt het gevoel dat Malen niet op zijn max zit, denkt hij zelf. Maar hij wordt er wel elke keer uitgehaald. En misschien gaat dat ook wel een beetje vreten aan een spits. Ja,
in het begin van het seizoen was dat nog wel logisch. Omdat hij natuurlijk kwam terug van die blessure. En toen snapte ik dat wel. Dat je hem niet elke keer dan... Hij moet eerst weer helemaal fit worden en erin komen. Maar nu, dat speelt volgens mij toch niet meer. Dus.
Nee, want ik begrijp bijvoorbeeld wel dat hij niet startte met Gutsen. Dat begrijp ik.
Dat is logisch, want die komt terug van een blessure. Ja. En dat Van Ginkel niet zoveel speelt of... dat je voorzichtig bent met spelers die net lang weg zijn geweest. Ja, dat snap ik ergens allemaal nog wel. Maar Malen is nu toch wel door die periode heen, zou je zeggen. Die is nu een half jaar weer bezig en volgens mij volle kracht. En die jongen kan, denk ik, gewoon topscorer nog worden van de Eredivisie.
Te meer omdat je ook aan hem zelf merkt dat hij meer wil.
Ja,
dat hij...
dat zie je uiteindelijk wel. Ja. En dat zie je hem ook als sportman. Maar aan de andere kant, ik moet ook een voorbeeld maken. Die medische dingen, die ken ik ook allemaal niet. Ik weet het allemaal niet. Dat is gewoon iets wat natuurlijk ook geheim is. Maar aan alles zag je dat Malen wel kon spelen.
Ja, en wij kennen die medische rapporten niet. En dat hebben we al vaker gezegd. Maar dan nog is het wel opmerkelijk. Omdat je ziet het bij geen enkele andere club. Dat
het is heel ongebruikelijk.
Het is heel ongebruikelijk. Ja, los van de data die wij niet te zien krijgen. Kun je wel zeggen dat het ongebruikelijk is.
Ja, goed. Wat ik vandaag zelf schreef is van... hij zegt dat hij met vuur had gespeeld... als hij iedereen wel had opgesteld. En wij zien het misschien anders in de zin... want hij speelt sportief met vuur... omdat hij dit zo doet. Ja, ik ben benieuwd als hij inderdaad verloren had... en het was of gelijke stand uiteindelijk gebleven. Ja, dan was er een kar met drek over hem heen gestort... Ja. Denk ik, vanuit alle media. Ik weet het niet of hij er nou... Ik denk niet dat, wat ik straks al zei, ik denk dat hij het niet meer... Ik kan me niet voorstellen dat hij het nog een keer zou doen.
Want hoeveel van dit soort dingen kun je doen? Dat is natuurlijk
wel
een vraag.
Jij denkt van
wel,
hè?
Ik vind hem vrij vasthoudend in zijn, in zijn plan, in zijn ideeën. Want na Sparta zei ook iedereen, dit doet hij niet nog een keer, want hier kwam hij heel goed weg. En ik denk juist dat hij dit wel gewoon blijft doen, omdat hij overtuigd is van zijn visie en... Ja, lak heeft aan kritiek of aan wat wij hier allemaal roepen.
Ja, dat is wat ik net al zei. Elke keer denk je dat het niet gekker kan. En dan kan het dus toch gekker. Ja, ik kan daar op dit moment gewoon niet zo vanuit mijn dak gaan. Maar anderen dus wel.
Dan ben ik dus wel benieuwd of hij dit... Want je zou zeggen, nou hebben ze donderdag weer een heel zware wedstrijd. Zondag wacht Ajax.
Ja.
Ja, durf je het dan aan om met Vertesse, met Viergever, met Guti, met...
Ja, maar dan doet hij het niet waarschijnlijk.
Waarom niet?
Ja, of omdat die spelers fit zijn, of omdat hij vindt van nu neem ik wel
dat
risico, of nu doe ik dat wel.
Ja, dat wordt dan zo'n nu of nooit wedstrijd.
Nee, maar dan is Vitesse het moment om een keer te zeggen, joh, ik geef een speler wat rust. En dan doet hij dat niet, want dan gaan de sportieve belangen...
Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat hij dat nou komende twee wedstrijden doet, doorwisselen. Nee.
Sparta thuis was toen volgens mij ergens in november. Dat was ook die in dat weekend deed Ajax trouwens hetzelfde, hè? Emma uit.
Ja.
Die wisselde toen ook heel veel spelers, dus dat was wel opvallend. Maar ja...
Ik ben er nog niet helemaal gerust op. Gewoon omdat je weet gewoon niet wat hij uit zijn hoge hoed tovert.
Nee. Tegen Ajax spelen
de beste namen.
Die opstelling kun je al bijna maken tegen Ajax. Maar die opstelling van de week, die had niemand goed. Dat is niemand zeker is. Er is een man op Twitter die daar een spelletje voor organiseert.
Raad de opstelling van Smit.
Ja. Maar ik kan mij niet voorstellen dat iemand deze opstelling goed heeft gehad.
Zal ik eens even kijken of dat ergens terugkomt?
Anders krijgt hij, denk ik, een miljoen bij Via, bij Unibet. Ik weet niet, is daar op te redden?
Kun je daar opstellingen...
Mag ik die naam eigenlijk van noemen?
Zou wel mooi zijn. Als het dankzij Smit bij Unibet een mogelijkheid komt om opstellingen te gaan boeken.
Nou, maar deze had niemand goed. Dat is, maar goed, ja. Hij zal zelf naar buiten toe altijd zeggen, Guus, hè, van ik had het niet nog een keer zo gedaan. Maar uit het feit dat hij die 5-3-2 heeft omgezet...
Niet nog een keer zo gedaan of nog een keer? Juist wel.
Dat hij het wel zo zou hebben gedaan. Ja, sorry. Maar dat hij die 5-3-2 bij rust heeft omgezet... Ja, dat toont wel aan volgens mij dat hij er niet helemaal tevreden over was, laat ik zo zeggen. Ja,
dat lijkt me een statement.
Dus.
Maar dat gaf je ook nog wel toe, hè, na de wedstrijd. Dat het niet liep zoals hij... Had gedacht.
Ja, maar wat had hij dan gedacht? Ja.
Ja, daar ben ik dus ook benieuwd naar. Wat verwacht je van je elftal als je een compleet andere ploeg in een systeem speelt wat je nog nooit hebt gespeeld?
Zwerkbal of zo, ik weet het niet. Ja, ik vind het wel, laat ik het zo zeggen, heel fascinerend wat er in dat hoofd omgaat. Dus. Maar hij legt het namelijk ook verder niet uit. Hè? Hij zegt gewoon, want dat is misschien voor jullie ook nog wel een taak... om dan gewoon ook door te vragen van... Want hij legt het niet uit. Hij zegt gewoon, ik heb dit gedaan... want mijn beste elf hadden niet gewonnen. En dit was gewoon mijn plan.
Ik vind
dat
hij best wel goed uitlegt.
Ja, hij legt het
wel
uit.
Wel, hij
zei
het
van,
uit
dit was de beste approach. En,
ja. Maar waarom dan?
Nou ja, omdat hij vond dat hij... als hij met de beste elf was gestart... dan had hij niet gewonnen, zei hij. Omdat hij... bang was dat spelers misschien geblesseerd zouden raken in dit schema. Dat riedeltje, dat kennen we al. Crazy schedule en a lot of matches. And
young team,
difficult.
Legt zijn keuzes goed uit, vind ik.
Ja, maar dat vind ik ook wel hoor. En door dat coronajaar, dat vergeten wij misschien in de vaart der volkeren ook wel weer. Dus is het ook allemaal anders geworden dan we... dacht. En één ding wat ik vandaag ook nog zag was... je hebt 5 wissels tegenwoordig.
Ja,
dat is ook
klopt.
Nog een dingetje. Dat was een kennis van jou, hè? Die dat,
ja, maar dat is vanwege... Ja, maar
Stijn,
dat, is vanwege
Stijn
die,
is druk.
Dat is vanwege die corona.
Ja,
dat
wat bedoel
5
je
nog
daarmee?
Wisselen.
Nee, die jongen die twitterde dat mij. Stijn is druk, heet hij op Twitter.
Ja, Stijn.
En, hij zei, je hebt 5 mogelijkheden om te wisselen. Dus als er een keer iets niet loopt... hè, als er echt een misser is... dan is het niet zo dat je meteen... normaal heb je 3 wissels en als je er eentje verspeelt, ja, dan is het meteen natuurlijk niet best. Ja. Vroeger 2, nu 5 dan. Dus ja, als er een keer echt iets niet loopt, kun je natuurlijk ook nog omzetten heel snel. Ja. Maar
daarom vind ik Smit ook zo interessant. Want hij zei voor de wedstrijd, als Vitesse dan vermoeid raakt, dan kan ik mijn belangrijkste wapens inbrengen en kunnen we die wedstrijd beslissen. En eigenlijk... is het best bizar dat je inderdaad denkt... ik begin niet met mijn sterkste opstelling. Dan moeten we eigenlijk een beetje in de wedstrijd blijven. En als de tegenstander verzwakt, dan sla ik toe. Nou, volgens mij ik ken geen één andere trainer die op die manier heeft geredeneerd. Nee. Maar ja, je ziet wel, Vitesse heeft geen hele brede selectie. Die beginnen met de sterkst mogelijke opstelling. Op een gegeven moment raken de spelers vermoeid. Zo'n Tanane en zo, weet je wel. Die kunnen het ook niet altijd 90 minuten volhouden. En PSV wordt alleen maar sterker. En ze beslissen die wedstrijd. En hij komt nu goed weg, hè? Laat ik dat voorop zeggen. Want ik vind dat hij gewoon geluk heeft gehad in de eerste helft. En dat je dit eigenlijk niet kunt doen. Maar daarom vind ik Smit zo interessant. Want het ergens... Het klopte wel. Weet je, hij zegt, ik wil mijn sterkste wapens voor de beslissende fase behouden. En ja, dat pakt nu goed uit. Maar ja, Het lijntje is zo
maar
dun.
Want dat als is het. Het lijntje staat, is super dun, maar het is wel zo. En dat las ik vandaag ook volgens mij. Had Jan het daarover. En daar was ik het ook wel mee eens. Kijk, nu zeggen ze dan. Wordt er dan geroepen van Schmid heeft geluk gehad. Maar op momenten dat hij verliest, dan heeft hij niet pech gehad. Dan heeft hij verkeerd gekozen. Dus
goed. Dat is bij sommige media misschien zo. Ik heb vorige week naar ADO. Heb ik zelf in ieder geval 20 keer gezegd dat PSV echt pech heeft gehad met die wedstrijd. Dus ik heb aan die wedstrijd tegen ADO, daar heb ik niet zo heel veel woorden aan vuil gemaakt. In de zin van, ja, dat dat nou de schuld was van de trainer of zo. Die kan daar weinig aan doen.
Nee, maar het is ook niet een opmerking tegen jullie. Het was meer in het algemeen.
Snap ik. Maar het is, ja, ik heb al die, iedereen kwam, na die wedstrijd tegen ADO kwam iedereen eigenlijk al uit zijn hok. En toen dacht ik juist van, ja, dit slaat nergens op. Want dat was een wedstrijd met die PSV echt 100 van we hebben vorige week allemaal besproken. Die had je altijd gewonnen. En deze, ja, uiteindelijk wint PSV deze ook wel verdiend. Je hebt die dingen, plotmaps en al die toestanden eens bekeken vandaag. Ja, uiteindelijk wint PSV die wedstrijd gewoon dik verdiend. Maar dat neemt niet weg dat Schmid in mijn ogen wel een groot risico heeft genomen. En als je hem 1-1 speelt, dan krijg je echt die kar met drek over je heen, hoor. En dan was het sentiment heel anders geweest. Dan hadden wij hier ook een ander verhaal waarschijnlijk ook wel afgestoken. Maar ja, want dan stond PSV hier een stuk beroerder voor.
Ja, maar dat is even terug naar die niet geraden opstelling. Ik kan het nu niet vinden, maar Maat die houdt dat volgens mij bij. Dus Ed Maat, als jij iemand hebt gehad die deze opstelling van gisteren goed had, dan horen wij het heel graag.
Ed Maat, dat is een heel interessant fenomeen, is dat op Twitter. Hè? Dat is ongeveer de zaakwaarnemer van Adrian Fine, heb ik begrepen. Ik
weet niet of hij een zaakwaarnemer is of dat hij gewoon van de fanclub is. Maar hij is inderdaad wel heel erg.
Denk ik 83 tweets of zo ongeveer voorbij zien komen in een paar weken. Dat Adrian Fine een hele goede.
Maar goed, hij doet dus ook die opstellingen. Ja, en die verzamelt hij. Dus ben heel benieuwd.
Ik vind het al top dat hij dat doet. Want het zijn leuke dingen voor supporters. Dat vind ik wel weer mooi aan Twitter. Kijk, soms heb je wel eens iets waar je boos om wordt. Dan denk je, goh man, doe even normaal. Maar aan de andere kant, weet je, dit zijn ook mensen die anderen weer verbinden. Die supporters bij elkaar brengen.
En dat vind ik ook gebeurt weer, er ook gewoon iets leuks.
Dat vind ik ook weer mooi als je zoiets organiseert en daar tijd in steekt. Dus, top, Maat. Goed.
Maar we willen wel graag weten of iemand die opstelling goed had. Want dan willen we die graag inhuren voor andere zaken die wij willen voorspellen. Voor de toekomst. Of voor wat jij zei, voor een wetje ergens, hier of daar. Ik denk niet dat we in het hoofd van Schmid kunnen kijken.
Je probeert het. Je probeert het.
Ja, ik heb wel. Interessant. Laten we dan toch ook maar. Dit wordt ook weer zo'n uitzending waarin we een beetje. Nou, niet van de hak op de tak, maar waar we niet het vragenuurtje helemaal achteraf doen. Want we hebben het er net over gehad dat Schmid dus die spelers veel rust wil geven.
Er staat nog een half glas wijn, hè? Dus,
ja.
Kan op best gezellig worden, hoor. Ondanks het vragenuurtje.
Omdat ik denk dat het goed is om dit onderwerp even gewoon. Even bij dit onderwerp te blijven. Dit is een vraag van Wian. En die heeft mij dat volgens mij gisteravond al gezegd. Ja, die Ed Fuchs de Fox is dat. En die zegt, ik heb even een vraag voor de podcast van morgen. En blijkbaar kon het niet wachten. Maar die zat dus Bilbao te kijken. En die zei, ja, die hebben ongeveer net zo'n druk programma als wij, hè, met allerlei bekervoetbal. En ik zie daar elke wedstrijd dezelfde naam op het opstellingsfiguur formulier. En als ik dan zie wat voor inzet ze hebben, geweldig. Nou, en ook daar zal van alles worden bijgehouden over data. Nou ja, hij vraagt zich dus af of er door de medische en technische staf van PSV wel eens wordt vergeleken met wat andere clubs doen. Omdat het bij andere clubs dus blijkbaar allemaal wel kan en bij ons dus niet.
Kijk, wat ik dus zei, in de eerste plaats, het coronaseizoen maakt denk ik dat Schmid anders denkt dan normaal. Want volgens mij is hij juist iemand van de vaste elf.
Ja, juist. Daar was ook nog een vraag over.
Ja, hij is juist iemand die patronen wil inslijpen, die automatisme wil kweken. Dus het rare is eigenlijk, volgens mij denkt hij door dit coronajaar anders dan hij normaal zou doen. Ja. En dat denk ik echt wel dat dat ook wel aan de hand is.
Tuurlijk, want ik denk als trainer wil je toch altijd zoveel mogelijk met een vaste kern spelen. En helemaal als het je eerste seizoen is.
Ja.
Als je een nieuw systeem moet inslijpen, dan wil je niet elke week 5, 6
Je zou bijna vergeten dat dat eigenlijk zijn filosofie is. Gewoon door hoe het gaat.
Maar roleren zie je wel bij meer ploegen. Hè? Nick Viergever zei het gisteren ook nog achteraf. Daar had hij wel gelijk in. Kijk, in dit soort weken zie je natuurlijk wel vaker dat ploegen eens een keer 3, 4 man wisselen. Maar
PSV spant wel de kroon. Want ik kwam vandaag een statistiek tegen. En die heb ik hier voor me. Wisselingen in basiselftal ten opzichte van voorgaande eredivisieduels. Op nummer een gedeeltelijke tweede plek staan ADO, Ajax en Feyenoord. Met 51 wisselingen in totaal. PSV is ruim koploper met 71 wisselingen.
Ja, maar die kijken.
Dus dat zegt wel iets
echt,
over...
Het scheelt echt veel.
Ja.
Nee, dat klopt. Alleen wat ik zeg, normaal zie je ook wel wisselingen. En zeker bij de grote ploegen zie je dan eigenlijk, de topploegen zie je dat die teams worden niet echt zwakker. Die hebben gewoon een hele brede selectie met weinig kwaliteitsverschil bij de eerste 16, 18. Ja, bij PSV, PSV kan zich dat niet veroorloven. Daar heb je gewoon automatisch, als je terug moet vallen op je 12 tot en met 18, dan heb je eigenlijk automatisch ook kwaliteitsverlies. En val je terug op je derde deel van je selectie, dus ook nog 18 tot en met 24, zeg maar, dan wordt het...
Maar komt dat ook omdat PSV een heel specifiek systeem gaat spelen waar ze ook echt spelers op hebben ingekocht? Want ik bedoel, ze hadden een Mvogo nodig, ze hadden een Max nodig, ze hadden een Sangaré nodig om druk te zetten. Als jij op linksback Max niet hebt, dan voor dit spelsysteem val je dan echt ver terug in kwaliteit.
Dat speelt mee, maar ik denk ook dat de financiële situatie gewoon natuurlijk hier meespeelt. Kijk, PSV kan niet 20 bijna gelijkwaardige spelers hebben. Daar zal altijd
kwaliteitsverschil in zitten. Het type systeem dat PSV wil spelen, vergroot de verschillen tussen bepaalde spelers nog eens.
Dat zou goed kunnen, ja.
Ja, omdat je niet het twee dezelfde types hebt voor één positie, dus dan...
Nee, je hebt een paar spelers heel specifiek ingekocht op dit systeem wat Smit wil spelen.
Maar het was vroeger ook wel verschil hoor, als Jetro Willems of Simon Palsen speelde, zal ik maar zeggen. Dus dat zegt ook niet alles.
Die kon ook wel aardig gokken, Jetro, de 99%.
Ja. Nee, maar je moet als club wel een goede stand-in hebben. Alleen wat ik zeg, in elk jaar is dat natuurlijk eigenlijk voor een club als PSV tenminste. Je kunt niet twee bijna gelijkwaardige linksbacks hebben, dat gaat niet.
Nee.
Als Simon Palsen toen speelde, dan weet je gewoon minder. En dat zal nu ook zo zijn, als Max er niet in staat. Alleen ze hadden misschien een specifieke linksback kunnen kopen.
Daar hebben we het al eerder over gehad, die zijn er niet.
Hebben ze niet gedaan. Ja, jouw fabriekje die leverde kennelijk niemand, of jouw linksback
fabriekje.
Ja, daar had jij het toen over. Maar,
dit klinkt nou heel fout, maar ik heb geen mensenfabriekje.
Nee, maar je had wel een punt. Kijk, dat is een schaarse positie inderdaad, maar... Daar hebben ze kennelijk niemand voor kunnen vinden in de winter. En Opperkaart is ook nog niet zo ver. Dus dat is wel een aandachtspunt, denk ik, voor de zomer. Dat die posities moeten versterkt worden.
Gaan we...
Als Max blijft tenminste.
Ja, ik denk even vooruitblikken nog maar. Ja,
en dan ook tegelijk een beetje...
Donderdag en dan heel even terug naar afgelopen donderdag. Ja, precies. Ja.
Wat is jullie bijgebleven van die wedstrijd?
Dat ik het heel snel wilde vergeten. Nee, wel ook wel oprecht wel ook wel echt wel jammer, want je denkt vrij lang van oké, weet je, toch mooi die uitdoelpunten, maar
maar jammer in de zin van
nu moet je thuis wel echt heel erg goed doen en dan in een maand waarin het programma al heel zwaar is, heel eerlijk gezegd, ik heb er gewoon niet zo heel veel vertrouwen in. Ook omdat er geen publiek is. Kijk, normaal zo'n Europese wedstrijd, die kun je ook echt nog wel goed ondersteunen. Dat gaat nu ook niet. Ik weet het niet.
Normaal zijn we erbij. We hebben deze keer ook voor gekozen om niet te gaan.
Ja, dat zei je vorige week.
Dus de persconferenties, dat was wel allemaal...
Vertel even, want dat ging niet helemaal soepel, toch?
Nou, dat was
die persconferentie voor de wedstrijd.
Ja, voor de wedstrijd duurde het... het zou half 6 zijn.
De Griekse internetverbinding, toch?
Ja, het werd 8 uur, maar dat is helemaal niet erg. Hanneke Jane, de vervanger van Thijs Legers momenteel, die had dat prima geregeld verder. Dus helemaal geen... Daar zat het niet in. Alleen, het zou 6:30 zijn. Het werd geloof ik 8 uur of zo. Dus, goed, dat is prima. Nee, daar viel PSV helemaal niks in te verwijten. Het enige was...
Dan is het wel fijn dat je gewoon thuis zit.
Ja, ja, nou ja, goed, het maakt ook allemaal niet zoveel uit. Dan snij je...
Deadline naderde.
En dan zet je een pak bonen in de magnetron of een bord bonen. Ja. Ja, moet maar wat doen, hè. Maar,
ja, want hoe laat moet jij je verhalen inleveren voordat ze...
Laat,
Ja, we hebben wel veel tijd. We hebben nu wel een project lopen waarbij iedereen een keertje weer meekijkt naar mekaars verhalen. Dus dat duurt allemaal wel eventjes. Waardoor je wel redelijk op tijd weer nu moet leveren. Maar normaal gesproken 12 uur is het geen probleem.
Maar dat is lekker, want donderdag wordt killing voor mij. Want wij moeten dus... Eigenlijk, de krant blijft al langer open omdat PSV nu later speelt... En als de scheidsrechter afluit, dan moet je ook echt je verhaal doorsturen.
En dan is het gewoon meteen send.
Ja, dan is het meteen versturen, want anders is het te laat.
Oké, okay, maar en wat... Ja,
ja, nee, dus echt de hel op aarde eigenlijk. En mijn collega Willem Vissers is daar de koning in. Die kan het als geen ander op deadline tikken. En die moest afgelopen week, had hij het ook bij tegen Liel. Ajax stond in de 86e minuut met 1-0 achter. En dat was ook een 9 uur wedstrijd. En die maken binnen 2 minuten... En dan verandert eigenlijk het hele
verhaal,
gevoel van de wedstrijd.
Ja.
Dus wat je doet en wat ik dan ook donderdag doe... is gewoon eigenlijk 2 verhalen schrijven tijdens de wedstrijd. Je kan een beetje al een kern maken. Hè, van ja, wie weet al wat de gevolgen zijn als PSV eruit gaat... of als ze doorgaan.
Ja, ja, dus
kun je een beetje,
het slot schrijf je alvast in 2 varianten.
Ja, of een beetje 1 of 2 alinea's kun je al opschrijven. Maar ja, verder ben je tijdens de wedstrijd aan het tikken. Gewoon van wat je ziet. En
ja, je moet ook nog kijken. Dus je moet wel kijken en tikken en analyseren.
Ja,
dus je moet best wel wat tegelijk
wat
doen.
Bijna
medelijden met jullie.
De grootste nachtmerrie is natuurlijk duidelijk als PSV bijvoorbeeld met 2-0 voor staat. In de 90ste minuut gaan ze door. En Olympiakos scoort in de 94ste minuut de 2-1.
Ja.
En dan PSV eruit. En dan... Ja, je kan niet meer binnen een minuut 700 of 800 woorden veranderen.
Nee,
dus je moet
dat
toch
niet.
Op een bepaalde manier...
Naartoe schrijven.
Ja, en dat is gewoon dat is niet altijd leuk.
Want jij moet dan om 11 uur inleveren eigenlijk.
Echt, als fluitsignaal, als hij voor de laatste keer fluit, dan doorsturen.
Ja, want hoe laat gaat jullie krant normaal dicht dan?
Ja, meestal normaal moet ik mijn verhaal tussen 9:45 en 10 uur opsturen. Ja. En dan heb je eindredactie. En nu blijven ze 3 kwartier langer open om PSV mee te kunnen nemen. Maar dan is het inderdaad... op verzenden klikken als de scheidsrechter af.
Als ik voor de AD tik, heb ik dit ook wel. Ja. En soms andere regionale kranten, BN De Stem of Tubantia of zo, die nemen wel eens een keer verhaal mee. Ja, die moeten ook eerder dicht. Ja, wat je meestal doet is een romp maken.
Ja.
Een romp, onderstukje en een bovenstukje. Nou ja, en de romp, ja, daar kun je eigenlijk daar kun je alle kanten mee op. En een bovenstukje en onderstukje aanpassen, ja, dat kan heel snel. Als je
maar
dat
vind je het leuk om te doen? Of?
Ik vind het geweldig.
Ja?
Ja. Ja, deadline, ja, daar heb ik nooit een probleem mee.
Maar ook op echt op het fluitsignaal?
Ja, dat is, ja.
Omdat je dan...
Ja, het geeft wel een adrenaline.
Ja, dan ben je op het scherm van de snede bij je aan het tikken.
Vind ik prima. Ik kan dat soort dingen, ik ben misschien niet... ik ben geen Harry Mulisch of zo, maar, maar ik kan wel snel van
Harry Mulisch van Nuenen.
Nee, ik kan wel snel van niks iets maken op dat soort momenten.
Nou,
nee,
ik moet zeggen, ik zat vorige week bij Heerenveen Ajax. Nee, Heerenveen Feyenoord voor de beker was het. En dat was dus ook 3-1 kort voor tijd.
Oh,
en dat werd
4-3. Dat 4-3, hè?
Maar toen had ik gelukkig nog 3 kwartier na de wedstrijd. Dus dan heb je nog heel even de tijd om de boel om te gooien.
Ja, en je hebt nog een eindredacteur die naar kijkt. Dus weet je, als er dingen in staan die gewoon zinstechnisch even niet kloppen of zo.
Ja, maar dat heb je ook wel bij die 9 uur wedstrijd.
Ja, precies. Maar dat maakt het dan relaxed. Ja. Of dan relaxed niet, maar dan weet je in ieder geval... Het maakt niet zo heel veel uit als staan er 3 zinnen in die misschien niet helemaal goed staan. Dan zet iemand ze wel recht.
We gaan mensen niet te veel vermoeien met ons vak.
Nee, ja,
want
ik
die wedstrijd was dramatisch, vond ik. Die 4 tegengoals.
Ja.
Daarin zag je echt van, ja, PSV is niet in staat om de 0 te houden. En dat doet ook wel een beetje het ergste vrezen voor donderdag. Want ja, PSV geeft nog steeds de goals, ja, met alle respect, maar dat kan niet op dit niveau. Hè. Wat Baumgartel daar deed, ja, dat is ongekend. En dan denk je dus echt van hoe bestaat dit? Hè? En ik snap iedereen ook wel, hè? Ja, 10 miljoen voor betaald. Maar dan is het dus toch bij hem iets mis. Ja, dit mag hem toch niet overkomen?
Nee, ja, we hebben hem een keer, toen ik nog met Lennart de podcast opnam, hadden we hem een keer
jullie hebben een keer gehad.
En toen hadden we het er ook over, ja, moeilijke situatie voor jou bij PSV, niet zeker van de basisplek. En hij blijft gemotiveerd en zo, maar hij zei wel eerlijk, het is heel moeilijk voor mij, ik heb ritme nodig. Ik moet eigenlijk wekelijks spelen om de beste versie van mezelf te zijn. En ik denk dat heel veel spelers dat hebben. Maar je ziet aan hem dat hij ritme ontbeert en dat hij totaal niet lekker in zijn vel zit. En daar moest ik aan denken toen hij die fout maakte.
Denk dat
korte warming-up, ja. Geen ritme. Ja, je bent er met je hoofd misschien nog niet helemaal bij.
Ja,
je
en iemand...
Vreemde positie.
Ik weet niet meer met wie ik het erover had ook. Maar ik had het met iemand over Baumgartel en die zei tegen mij ook van... Is die jongen misschien niet te intelligent... Niet per se te intelligent om te voetballen, want dat klinkt alsof ze allemaal niet intelligent zijn. Zo bedoel ik
denkt
het niet.
Te veel na.
Maar denkt hij niet te veel na? Ja, omdat hij, weet je, ook als hij in het vliegtuig zit, dan is hij bezig met zijn studie. Zit hij niet af en toe te veel in zijn hoofd in plaats van vrijuit te spelen?
Ja, maar dat wordt nu gezegd, of dat wordt nu geopperd, omdat hij minder lekker in zijn vel zit. Maar ik weet zeker, als hij heel goed voetbalt, zegt iedereen, ja, maar dat is zo'n slimme jongen. En die ziet het.
Ja, precies.
En
ja.
Dus dat is, ik bedoel, Daley Blind. Ja.
Ik was heel enthousiast over zijn komst. Want hij, zeker tot vorig jaar oktober, of vorig seizoen, want ik haal jaren en seizoen al door elkaar. Tot vorig seizoen oktober vond ik dat hij goed begon bij PSV. Heel overtuigend. Ik weet nog die wedstrijd tegen Vitesse toen, die 5-0, ja. Het Malen... Hij ook heel overtuigend achterin stond. En toen op een gegeven moment is hij eruit gegaan. Er kwam Swapen weer in. En dat heeft hem heel veel pijn gedaan. Toen heeft hij nog een keer bij John de Jong gezeten. Ze hebben klacht gedaan volgens mij in die fase. Onder Van Bommel speelde hij niet meer. Onder Faber kwam hij uiteindelijk ook niet meer erin of niet vaak. En nu heeft hij dan weer zijn plek verloren. Hij zal naar Fulham gaan, weet ik nog. Hè. Dat is toen niet doorgegaan. Maar je ziet gewoon inderdaad, hij ontbeert hem aan ritme op linker centrale verdediger. Ja, ik had het idee dat het eigenlijk wel dat hij daar doorheen was. Want het was ook een, ik weet niet meer welke wedstrijd
waar
het was.
Waar doorheen bedoel je?
Nou, dat voor hem minder uitmaakt. Want er was ook een wedstrijd eerder dit seizoen waarin hij dat volgens mij wel goed invulde. Maar ja, dan zou het kunnen inderdaad, wat jij zegt, dat hij dus dan onverwacht moet invallen. Het is een hele intelligente jongen inderdaad. Volgens mij is het ook een hele... Ja, ligt hij goed in de groep. Ja. Het idee heb
maar
ik
eigenlijk kun je inderdaad vanaf die fout die hij maakt... kun je hem al niet meer helemaal goed beoordelen... of hij als linkscentrale verdediger goed functioneert. Want er gebeurt natuurlijk iets in zijn hoofd op dat moment.
Nou ja,
waardoor hij totaal niet meer met die wedstrijd...
Nee.
Weet je, al zijn vertrouwen is in één keer weg.
Blackout en daarna heeft hij er eigenlijk weer een. Want
Dus ja, ik snap al dat je dan niet meer lekker in de wedstrijd zit.
Mag ik dat zeggen? Dat hij dan als oud wijf dat duel ingaat? Ja. Dat mag ik wel zeggen. Maar hij gaat er echt in. Dan denk je, ja. En dan even later, dus 3 seconden later... dan laat deze dus zien van ja, dit is mannelijk verdedigen. Hmm. Die werpt zich voor zijn bal.
Ja.
Ja, en hij gaat dat duel in. Dat had 4-2 moeten... Of toen al,
al
4-2 voor rust moeten zijn.
Ja.
Maar dat kan eigenlijk niet. Hè? Dat zijn dingen, dat mag hem niet overkomen.
Nee. Wat mijn meest los van die fout inderdaad, wat eigenlijk... Ja, je zit te kijken en ook al wat je zegt... Het is de hele week erover gegaan dat Olympiacos sterk is in de standaard situaties. En de eerste vrije trap, weet je wel, staan er 4 man vrij. Dus dat soort dingen, daar heb ik me ook over verbaasd. Maar waar ik me ook nog over heb verbaasd... Op een gegeven moment tegen het einde van de wedstrijd, zo'n 20 minuten kwartier van tijd, merk je dat er een soort padstelling was. Mm-hmm. Olympiakos dacht, we hebben gewonnen, of we staan met 3-2 voor, prima. En PSV had ook zoiets, 3-2 is nog helemaal niet zo slecht eigenlijk. En dan moet je dat vasthouden. Maar het lukt PSV nog niet om dan zeg maar de nul te houden waar jij het dan over hebt op dat moment. Dan sluipt er nog iets in om alsnog een tegengoal te krijgen. En dat is een wereld van verschil inderdaad. Of je met 3-2 daar verliest of 4-2.
Ja.
Dus dat vond ik wel van dat ik dacht, dit is wel typisch voor dit PSV, dat het dan nog niet lukt om gewoon dan maar met 3-2 te verliezen.
Dat was voor mij ook weer zo'n moment, nogmaals niet om alles op Baumgartel te fixeren, want ik vond dat anderen in die wedstrijd ook helemaal niet goed speelden. Maar voor mij begon dat ook weer deels bij hem, dat hij daar werd uitgespeeld.
Hij liet zijn man
Maxi kreeg toen een bal op zijn hak daarna.
Ja.
Ja, ook niet echt heel handig zag dat eruit, maar goed. Het vervelende voor Baumgartel is volgens mij, een hele goede jongen in de groep. Goede prof. Volgens mij is het ook een betere verdediger dan we nu weer denken. Kan hij echt wel wat. Alleen, niveau PSV. Ik weet het niet of hij het hier gaat redden. Ik vraag hem af. Ik begin nu toch ook wel... Rafael van der Vaart heeft toen meteen gezegd... hij is niet goed genoeg.
Ja.
Nou, ik had op basis van de eerste maand echt het idee van... deze jongen gaat het hier wel redden. Maar wat hij nu heeft laten zien de afgelopen periode... is niet goed genoeg geweest. Ja, ik denk als dat zo blijft, als deze er gewoon in blijft... Ja, dan is het na dit seizoen denk ik gewoon...
Klaar.
Normaal gesproken is het dan klaar, tenzij die zich alsnog weet te herpakken.
Ja. En nog één ding over die wedstrijd wat me ook nog opviel... en wat ook wel langer een probleem is van PSV. als ze aan de bal zijn, aan zijn spel zelf moeten maken. En dat is natuurlijk wel een beetje een terugkerend iets in dat Salzburg, Red Bull Salzburg systeem wat ze willen spelen. Die gaan vooral uit van de balbezit van de tegenstander, veroveren en dan naar de goal toe. En je ziet gewoon als PSV de bal zelf heeft, dat ze echt moeite hebben om tot kansen te komen. Want hoeveel kansen heeft PSV, ik bedoel, ze scoren 2 keer. Maar hoeveel kansen hebben ze nou echt gecreëerd daar, gewoon uit open spel?
Ja, niet heel veel, maar ik verwacht wel dat Götze daar nu, zeker nu weer, nu die nog een keer heeft gespeeld, dat Götze draagt daar wel aan bij, dat PSV iets makkelijker voetbalt in mijn ogen. Hoewel, kijk, bij Olympiakos was het inderdaad zo, zij hadden een fase waarin zij de bal niet meer hoefden.
Nee.
Dat was na rust ook vooral, hè, dat ze... En toen zag je echt wel van, als je hier een beetje creativiteit... Ja, daar is er wel, er was wel iets te halen, had ik de indruk.
Ja, dat was zeker iets. Maar je zag ook dat PSV er niet doorheen kwam. Dat het voetballend niet goed genoeg was om...
Nee.
En dan verwacht je wel iets meer van PSV aan de bal.
Nee, maar dan is het misschien zo dat Götze net terug is. Dat Iatare er niet bij is. Ja, dan mis je misschien dat voetballende... Hè, ja. dus die echte...
Die voetballende creativiteit
mis je dan. Ja,
daar moet ik jou gelijk in geven. Ook afgelopen zondag tegen Vitesse, die 1-1 van Malen. Dat paasje van Götze op Sahavi.
Dat is
toch... 9 van de 10 jongens geven die bal breed naar... Wie stond er rechtsback? Dumfries volgens mij. Die kwam net op. En die bal had makkelijk breed kunnen. Dan was er waarschijnlijk weer een hoge voorzet gekomen. Ja. En hij geeft dat balletje door de benen, of dat nou bedoeld is of niet. Diagonaal, of verticaal naar de spits, waardoor... Ja, waardoor er een kans ontstaat en het 1-1 wordt. Dus in die zin zie je wel inderdaad de kwaliteiten van Götze.
Ja,
ja, maar die overziet veel meer. Die ziet dingen die een ander niet ziet. En hij is heel snel, weet je, en heel kalm. Ja,
maar dit zijn spelers van een andere categorie. Kijk, Guardado die stond niet zo diep. Of die stond wat dieper, zoals Schmid zegt dat diep. Die stond wat verder naar achteren vaak. Maar dat was ook zo'n speler die de voorassist kon geven. Of die dan net iets... kon bewerkstelligen aan de bal, waardoor je...
Ja.
Ja, en Götze kan dat ook. Dat zie je. Dat PSV gaat daardoor makkelijker voetballen. Nou ja, goed, en tegen Olympiakos kwam dat er nog niet helemaal uit. Ik vond wel dat het bij Vlagen in de eerste helft best wel aardig liep, het PSV.
Ja, hij deed ook weer voor het eerst mee. Dus dan heb je ook...
Maar als je dan weer zo slecht verdedigt, dan kan je nooit een wedstrijd winnen.
Valt er niet tegenop te gutsen.
Nee, maar daarom ben ik over die wedstrijd van donderdag... Ik ben niet zo optimistisch. Ik sprak vandaag Adam Mossi, zei, dat wordt 3-1 voor PSV. Ja, ik weet het ook niet. Ik zie PSV toch heel makkelijk tegengoals incasseren. Hè?
Ja.
Ik bedoel, ik help het ze hopen. Ik vind het prima als de Nederlandse ploegen doorgaan. Maar dat is volgens mij, die stabiliteit moet terug. En zeker tegen dat soort ploegen, die straffen dat af.
Die ontbreekt nu, die stabiliteit.
Nou ja, tegen RKC en Volendam heb je natuurlijk, die ploegen straffen dat lang niet allemaal af. Maar Olympiakos, die hebben kwaliteit genoeg om dat toch, ieder foutje, dat maken ze gewoon, dat killen ze.
En bij PSV dan in plaats van Sangaré, wie gaat er spelen? Denken jullie?
Thomas, denk ik.
Ja, ik denk dat Thomas naast Rosario speelt. En dan vraag ik me af, Iatare gaat morgen weer trainen met de groep?
Ja, ik denk Iatare, Götze, Thomas en Rosario op het middenveld.
Denk ik, ja. Denk ik ook.
Tactical wise, good player, zegt Rogers niet dan over Thomas. En een goede loper, vindt hij.
Ja.
Nou, het is natuurlijk een andere positie.
Want hij heeft daar nu de keuze. Hij zou Guti kunnen opstellen.
Guti kan ook nog, hè, als je voetballend... Ja, bij defensief wel wat kwetsbaarder misschien. Je voetballend misschien iets meer in huis. Ik weet niet wat hij precies beoogt. Je hebt met Götze natuurlijk eigenlijk ook al wel voetballend nu wat meer. Zeker als Iatare speelt. Ja, dan denk ik dat Thomas een wat logischere optie is.
Fine.
Denk ik niet.
Die gebruikt u nu meer als aanvallende middenvelder en vaak?
Nou ja, als
hij is regelmatig ingevallen in een van die twee halftienen. Terwijl die bij HSV ook echt als controleur speelde.
Ja. Nou, ik denk niet dat ze hem daarin zien zitten. Nee. Dat verwacht ik niet.
Nee,
dat,
dus
dat...
het zal of Thomas of Boutier misschien naast Rosario.
Volgens mij in dat spel tegen de bal, zoals Schmid dat doen, vinden ze hem volgens mij niet goed genoeg.
Hm.
En ze vinden hem wel een aardige voetballer aan de bal. Maar ik heb het idee dat ze Gutierrez dan nog iets... Ja, dat denk ik. Dat hij dan nog iets meer... of dat hij iets hoger dan nog in de pickorde staat.
Iets meer de voorkeur krijgt, ja.
Maar ik verwacht zelf eigenlijk Thomas. Maar goed, dat hangt ook een beetje vanaf of Iatare het inderdaad redt.
Ja.
Ik weet het niet.
Ja, en dan dus die hebben we dan donderdag en dan hebben we dus ook dit weekend nog, het komend weekend nog PSV Ajax. Dus het wordt weer een leuke, spannende week.
Ja, of niet, voor jou.
Laat ik er vooralsnog van uitgaan dat het een leuke week wordt. Ik ga nog niet de handdoek gooien. Dus dat... Nee, daar vind ik het echt nog te vroeg voor. Nee,
geen handdoek. Die hangt nog gewoon in de keuken. Hier, dus,
ja, nee, dus... Maar gaan we nog vooruitkijken ook naar Ajax? Of vinden we dan nog te ver weg? Eerst maar eens even kijken waar we donderdag uitkomen.
Ja, maar we nemen geen podcast meer op voor Ajax.
Nee, dat is een beetje...
Ja, bepalend voor het sentiment natuurlijk. Maar PSV Ajax op dit moment. Ja, PSV is natuurlijk geen favoriet, dat lijkt me helder. Alleen ja, voetbal kan alles.
Dat is mooi inderdaad. Op begin januari, die eerste wedstrijd tussen Ajax en PSV, zei iedereen... Nou, PSV, dat willen we nog wel eens zien, weet je. Misschien zijn die wel verder dan iedereen denkt.
Ja.
En volgens mij is er nu niemand hier in Nederland die zegt PSV is toch wel de favoriete zondag.
Nee, maar ja, het kan altijd anders lopen. Dus ik denk wel dat Ajax op dit moment gewoon op basis van de wedstrijd
heel stabiel.
Ja, maar daar moet je gewoon realistisch in zijn. Maar op het moment dat wij toch weer winnen van Ajax, dan haken we ook wel weer een beetje aan. En dan sluit ik het nog echt niet uit.
Nee, je moet nooit dingen uitsluiten.
Chris zit heel cynisch te lachen.
Nee, maar je weet hoe het kan in voetbal. Kijk, als zij van Ajax winnen, hè, want ik verwacht dat op dit moment niet hoor. Maar als het zou gebeuren, en dat kun je niet uitsluiten. Ajax heeft nu 10 overwinningen op rij. Nou, er komt een keer een moment dat het een keer minder gaat. Ja, PSV zal hem winnen en zij zullen thuis niet van Utrecht winnen. En je weet nooit wat er in de koppen daar slaat. Nee. Dat weet je nooit. Je hebt het gezien, hè, in 2016... wat er kan gebeuren op het moment dat er iets in een ploeg sluipt. En dat willen zij natuurlijk kosten waar het kost voorkomen. Dus zij willen in dat ritme van die overwinningen natuurlijk blijven. Dan blijft het geloof op laag. Het is echt de laatste kans voor PSV om nog iets van een heel klein beetje spanning te creëren. Maar ik denk dat het ijdele hoop is.
Die manier waarop Guus zit te lachen naar mij, ik weet niet. Jij gaat er gewoon voor genieten als ik volgende week ellendig ben.
Nee.
Nee, maar als
ik hoop gewoon op mooi voetbal.
Ik heb wel een hele interessante vraag. Die ben ik vaker tegengekomen. Ik heb me daar zelf ook over verbaasd. Maar Jeroen et Junu heeft hem gesteld. Die zegt, gisteren zag ik tijdens PSV Vitesse Cocu, Hiddink, et cetera, op de tribune zitten. Ik heb me hier echt over verbaasd. Zijn deze mensen meer dan gewone supporters? Ik neig naar het antwoord nee, die zijn niet meer dan gewone supporters. En ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Als ik er niet mag zitten, ik maak deze podcast met jullie. Waarom dan zij wel? Ja, omdat ze onze kampioenschap hebben gebracht en ik niet.
Je kan op de naam van FC afkicken vragen. Hè?
Ik vind dat geen goed signaal.
Dat kan, of,
nee, maar wat vinden jullie ervan?
Ik ken de achtergronden
niet.
Nee,
ik wil eerst weten... Wat misschien mag het wel gewoon.
Oké, willen jullie dan... Van. Is dat dan iets voor jullie om even te checken ergens deze week?
Ik zal het checken.
Want als er een goed plausibele reden voor is, dan kunnen we het ook gewoon...
Kijk, de bondscoach... Ja, kijk...
Het is werk.
Hoe stom ook misschien... Kijk, een wedstrijd in een stadion kijken is anders dan een wedstrijd op tv kijken. Ja. En ik kan me van een bondscoach voorstellen... dat hij ook wil zien hoe spelers zich over het veld bewegen. Dat die heeft een ander beeld op het moment dat hij alleen maar tv kijkt... dan dat hij in een stadion zit. Dat is gewoon
werk voor hem.
Ja, dat vind ik functiegerelateerd. En dat vind ik best... Ja, dat vind ik... Ik vind dat je daar wel iets... Ja, dat kan. Volgens mij, als je bondscoach bent, kun je zeggen... Nou,
dat ben ik ook wel met
dus
eens,
dat vind ik wel anders. Kijk, als Cocu daar te gast is en...
Hiddink is trouwens bondscoach van Curaçao, hè? Ik weet niet of er jongens
dat kan,
Curaçao
daarom, dat kan ook nog, hè?
Op het veld stonden. Hij is bondscoach, dus hij zou daar mogen zijn, denk ik.
Ja, dan kun je daar nog een verklaring voor vragen.
Ik weet niet wat de achtergrond is. Cocu is een clubicoon, heeft alles met PSV gewonnen, bereikt. Ja, ik weet ook niet of daar dan andere regels voor gelden of dat ik denk...
Maar wie zaten er, Cocu, Hiddink en...
Ja, er staat et cetera, maar iemand begon daar nog meer over. Maar dat was volgens mij waren het inderdaad vooral Cocu en Hiddink. Maar zoek het maar eens uit.
Kan ook best zijn...
Maar Cocu heeft geen functie, dus dan vind ik dat wel raar.
Stijn Schaars zat er volgens mij ook, hè?
Ja, klopt, met zijn kind.
Ja.
Diepgravend onderzoek, Rick, komt eraan.
Ja,
Ja, nou ja, goed.
Even je week vrij plannen.
Nou ja, ik snap wel dat mensen hier niet heel... Dat mensen daar wat van denken of van vinden, maar...
Dan wil ik die reden wel graag weten. En dan is het misschien ook wel handig om dan vooraf te communiceren. Kijk, weet je, het maakt mij niet uit, hè, want iedereen mag er van mij zitten. En ik heb gisteren ook die wedstrijd, die supporters gezien bij NEC, jongen. Nou echt, dan ga je gewoon... NEC. Ja, NAC en NEC. Ja. Sorry mensen uit Nijmegen.
Pas op.
Moesten jullie toch ergens mee kwetsen? Jullie hadden supporters. Nee, maar dan... maar dan zie je die mensen dus zingen. En dan dacht ik echt, oh, die zitten in het stadion. Oh, met ongeveer tussen de 1000 en de 1500 man of zo zat. Dat was niet eens uitverkocht. Maar en zo snel wen je dus al aan het feit dat er geen supporters zitten, dat je nu dus al denkt, nou, wat zitten daar lekker veel mensen. Wat gezellig.
Überhaupt dat de geluid van de tribune.
Heerlijk, ja.
Maar dus, ik weet niet. Misschien
dus iedereen mag er van mij zitten. Alleen, ik vind, als iedereen er mag zitten... dan wil ik er ook heel graag zitten.
Ja, dat snap ik. Maar misschien hebben ze Cocu gevraagd van, goh, kun jij eens een keer naar Delftal kijken? Of, en dat,
ik
dat
heb,
ze dat
ik
niet willen
ook
zeggen.
Ik heb dat er wel een plausibele reden.
Natuurlijk is er een plausibele reden, maar het komt wel gewoon een beetje raar over.
Voor de beeldvorming snap ik dat. Dat men denkt van, ja, goh, voelen die gasten zich meer dan... Maar ik denk bij Hiddink en bij De Boer vind ik het... Ja, zeker bij De Boer is volgens mij functie gerelateerd. Hiddink, ik weet niet wie daar op het veld stonden, maar bijvoorbeeld Doekie misschien of zo. Of wie zijn er jongens die bij Curaçao kunnen spelen? Of ik weet het niet.
Ja, ik zou het zo niet... Oh, Bazour.
Ja, Bazour natuurlijk.
Dat heb ik pas gelezen. Ja, die
Bazour is het, ja. Nee, daarom. Dus dat zal functie gerelateerd zijn. Ja, waarom Philip Cocu daar dan is, ja, ik weet het niet. Ja, ik ken hem niet als iemand die zich meer voelt dan iemand anders of wat dan ook. Dus er zal vast een reden voor zijn. Waarom Stijn Schaars er zat, ja, die is trainer van onder 17. Dus misschien had hij daar ook een functie.
Ja, maar ja, waarom moet de kind dan mee? Die mag niet eens mee naar de Albert Heijn in principe. Ja, weet je, ja, sorry.
Niet,
maar
ik weet niet hoe oud hij is, maar ja. Ja, dat gaat heel erg in detail. Moeilijk, dat vind ik.
Zoek het uit, Rick. Niet lullig bedoeld.
Nou ja, ik weet ook niet of ze er antwoord op geven. Maar ik zal het vragen. Dat vind ik ook een legitieme vraag.
Oké, okay, ik vind dat dus ook een legitieme vraag. Ik zit even te kijken, want heel veel dingen behandelen wij natuurlijk gewoon al wel een beetje. Iemand heeft een opmerking en ik vind dat wel een interessante opmerking. Dat is Jeruno 1968. Die zegt, naast alle terechte kritiek ook graag aandacht voor de objectieve cijfers. PSV heeft dit seizoen na 23 wedstrijden al 1 punt meer dan vorig seizoen na 26 wedstrijden, toen de competitie werd stilgelegd. Bovendien staat PSV nu tweede en toen vierde. Ik vind dat je deze cijfers ook mee moet laten wegen in de beoordeling van PSV en Schmid. Ik weet niet wat jullie ervoor vinden, maar ik vind het wel een positieve afsluiting.
Ik vind het altijd wel mooi. Nee, maar op Twitter, dat vind ik altijd wel mooi. Het schiet werkelijk alle kanten op. Ik krijg echt... ik krijg soms per wedstrijd duizenden... En zeker een aantal duizenden reacties. De ene die gaat van... En jij durft nooit iets te zeggen. Je altijd die Schmid de hand boven het hoofd houden. En de ander zegt... Ja, maar het gaat eigenlijk best goed. Want vorig jaar waren we niet zo goed. En nu gaat het eigenlijk een stuk beter. Dus zeg het maar, jongens. Ik vind het allemaal prima wat iedereen ervan vindt. En ik volg gewoon mijn eigen lijn. En die is... Ik moet PSV beoordelen. Ik vind eigenlijk dat PSV een ploeg heeft die elk jaar 75, 80 punten moet kunnen halen in de Eredivisie. Met dat budget... Tweede ploeg van Nederland. Dat wil niet zeggen dat je altijd tweede wordt of dat je dan nooit eerste kunt worden. Ik vind wel dat PSV minimaal tweede moet worden. Dat vind ik echt. Want nogmaals, ze hebben een veel betere selectie dan de andere teams die eronder staan, de andere 16. En PSV heeft gewoon de tweede begroting van Nederland. Dus is het aan de stand verplicht om tweede te worden minimaal? Lukt dat niet? En zou je het ook tegen Olympiakos niet redden deze week? Ja, dan vind ik het een heel, heel schraal jaar. En dan vind ik het eigenlijk een volkomen mislukt jaar als je niet minimaal tweede wordt.
Ja,
toch,
eens.
Guus, je moet toch met deze selectie tweede worden? Of?
Volledig mee eens. Ja.
En als je dat niet redt...
Je kan wel gaan vergelijken met vorig jaar, maar, maar wat zegt dat nu? Vorig jaar was nou ook niet zo'n heel rooskleurig jaar.
Nee, dat klopt.
Ik moet eerlijk zeggen, ik gooi die dingen er ook wel eens in horen. Ik zal eens een keer zo'n staartje nog weer pakken van de week.
Maar het is soms wel even, zo'n staartje kan ook weer lekker zijn voor een klein beetje realiteitszin. Van, weet je, het is misschien niet wat we hadden gewild. Maar is het nou echt zo slecht als dat heel veel mensen denken? Moet je nou echt beginnen al met je Schmid rolt op en je tijd is voorbij?
Dat staat helemaal nergens op.
Kijk, dat zijn een paar
Roudouwers.
Roudouwers die dat, maar hoe...
Die vinden elke
serieus neem
die houden van crisis of.
Ja. Nou ja, dat is misschien dan is Twitter misschien soms iets te veel mijn referentiekader en.
Ja, één ding... gevoel heb ik ook wel eens bij jullie.
Dat zou kunnen.
Dat jullie in een soort Twitterbubbel leven en een beetje de werkelijkheid dan daar.
Nou ja, ik probeer het dus heel erg niet te doen. Dus ik zoek ook juist, en dat niet alleen met voetbal, maar met ongeveer elk onderwerp in life probeer ik breder te kijken dan Twitter.
Ik probeer wel weg te blijven van het opportunisme.
Maar het is daar eerder negatief dan dat het positief zal zijn. Dat is absoluut zo.
Ik bedoel, je hoort
zo.
Daar inderdaad vaak... Ja. Ja, jullie zitten er volgens mij meer op. Maar het zijn altijd de uiterste, hè?
Het is ook zo.
Het komt niet vaak voor dat iemand heel genuanceerd, of het komt wel voor, maar dat valt minder op.
Ja, maar dat is met elk onderwerp op Twitter.
Je hebt een aantal verschrikkelijke cowboys en je hebt een aantal mensen die ja, als PSV bij wijze van spreken morgen Simon Paulsen terughaalt weer. Dan vinden ze het ook goed. Dus ja, prima.
Maar dat is toch met alle openbare sociale media, of het nou Twitter is of het forum is, alles waar mensen openlijk hun zegje kunnen doen.
Dat is
voor mijn
prima.
Gevoel is dat sneller negatief.
Ja, maar ik heb het gevoel dat... Kijk, voor mij is dat niet hoe de maatschappij erin staat. Wat er op Twitter wordt gezet, per se.
Nee, voor mij ook niet.
Ik denk ook dat je daar gelijk in hebt. Dat is ook zo.
Nee, voor mij absoluut niet.
Twitter is niet maatgevend. Want als je ziet, als PSV scoort, ja, dan heb je 40 reacties. Als PSV achterkomt, heb je 200 reacties.
Het geeft af en toe
gewoon ook wel weer iets aan.
Het geeft een makkelijk inkijkje soms in hoe andere supporters denken. Maar het is voor mij absoluut niet richtinggevend, want dan...
Maar het is toch ook gewoon een soort uitlaatklep vaak. En wanneer wil je je uitlaatklep openzetten?
Ja, ik vind het niet helemaal onzin.
Er
zijn wel mensen bij waarvan ik zie van... Dat vind ik echt hele redelijke...
Ook wel mensen met echt heel veel voetbalverstand. Wat ik dan wel durf te zeggen.
Er zijn hele redelijke mensen bij. En dat vind ik nog steeds... Voor mij vind ik dat nog altijd het mooiste. Dat is wel de meerderheid nog altijd. Waarvan ik denk, die zit echt redelijk in elkaar... En als die groep gaat schuiven, ook richting een trainer of zo, dan voel je aan op een gegeven moment van, dit gaat vroeg of laat een keer fout.
Ja.
Daar zie je altijd wel, als die miszitten. Eén ding wou ik dan nog wel bij zeggen, kijk, wat PSV nu wel heeft, en dat is volgens mij vooral sinds dat kampioenschap van 2018 is dat gebeurd, Ajax trekt de knip. En Ajax koopt en is sindsdien het beleid veranderd. En daarom moet je nu denk ik wel een beetje anders kijken. Want je kunt wel zeggen, ja, PSV moet elk jaar kampioen worden.
Mm-hmm.
Maar kijk, je hoeft niet... Hè, want ik vind, je moet ook niet nederig worden naar Ajax. Hè, want er zijn altijd mogelijkheden om hun toch weer te kloppen in de toekomst, denk ik. Maar dat ze echt een dikke beurs hebben, die ze zelf hebben verdiend overigens, waarvan akte. Maar dat speelt natuurlijk wel gewoon mee nu. Het is echt gewoon, ja, Haller even kopen hè, voor 22 miljoen. Ja, die maakt het verschil nu. Mm. En dat speelt natuurlijk wel mee in deze competitie.
Maar het is ook te makkelijk en te kort door de bocht om te zeggen, PSV moet kampioen worden. Ja, als je concurrent als Ajax hebt, dan is er gewoon één club groter en financieel daadkrachtiger of sterker. Ja, dan is het geen schande als Ajax kampioen wordt en PSV tweede.
Nee, maar het is wel, PSV moet wel echt minimaal tweede worden. En lukt dat niet, dan hebben ze, gewoon een mislukt seizoen. Klaar.
Toch? Nou, we gaan het zien weer donderdag en vrijdag.
Zijn we over de drie kwartier heen, Marcia?
Al heel lang, Rick. Al heel lang. En wij zien elkaar weer volgende week. Ik zal het iets beter plannen en niet vergeten... Dat ik ook nog een meeting had op de tijd waarop wij normaal podcasten. Dus sorry daarvoor. Maar daar horen ze thuis allemaal helemaal niks van.
Ja, de wijn ook op, Guus.
Guus en appelsap is weer op. Jouw cola is weer op.
We moeten nog rijden, hè? Dat kan niet.
Werkgeversverklaring.
Ja, daarom is het goed dat we bij mij thuis zijn, want ik mag niet meer naar buiten. Dus dan zeggen we maar weer houden we bedankt.
Tot volgende week.
Het is warm hier. Hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier.
Het is snikheet.
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 Snikheet.